them. De verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen we deze diensten met elkaar te zingen. Uit Psalm 71, het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen. In psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. En wat er verder volgt in psalm 71 vers 17. De schriftlezing kan uw gewijde aandacht opgetekend vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, vers 11 tot en met 32. Vooraf plaatsen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting erop zingen we uit Psalm 119, het 86e vers. Psalm 119, vers 86, naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Lucas 15, vanaf vers 11 tot en met 32. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot den vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met een draf, dien de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft de ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende, zeide tot den vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Gemeente, zoeken wij voor met elkaar Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, trouwe en almachtige Vader, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als wij hier als mensen van stof en as voor u komen in het gebed. Wij hebben deze week een prediking gezien in het rijk van de natuur, dat u alle dingen regeert. En ook deze nacht, als we wakker geweest zijn en de onweersbuien hebben zien voorbij trekken, iets ervaren van uw macht, onze onmacht, uw grootheid, onze geringheid. Wie is als u, Heere? En wie zou tegen u een woord kunnen inbrengen? Wie zou het durven? En Heere, zo diep zijn wij gevallen dat dat nu juist ons leven is. U verwijten maken. Hoog willen zijn. Groot willen zijn. Heere, wij bidden u. Breng ons op onze plaats voor u. En dat doet uiteindelijk de natuur niet. Dat doet u door uw woord. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar des Heere werd nochtans verspreid volmaakte glans. Dat wij in het woord van u deze morgen, deze middag, u ontmoeten in het gewaad van uw evangelie. In een bekende gelijkenis, vol onderwijs, over ons eigen hart en over uw hart. Over onze gedachten en over de uwe. Heere, zou u het willen zegenen? Zou uw Heilige Geest erin mee mogen komen dat het niet alleen woorden zijn voor onze oren. Dat het niet alleen zaken zijn voor ons verstand, maar dat we zeggen dit is de waarheid. En met schaamde rood. Met op de heup kloppen. Met uitroepen wee mij dat ik zo gezondigd heb. Het hoogmoedige bestaan dat we met ons meedragen. Dat we ontdekt werden zo eerlijk. Zo duidelijk het recht van God. En de genade van God. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zou u voor de kleine en de grote van ieder in zijn of haar omstandigheden een zegen willen schenken. Kan er veelheid van gedachten zijn. Ook als het gaat over ons aardse leven, onze verhouding met onze kinderen, onze verhouding met een vader. Heer, wat kan het ook ontaard zijn? Wat kunnen er een wantoestanden zijn in het familieleven? Wij bidden u. Mag het allereerst met u goed komen. En dat het ook zichtbaar wordt naar onze naasten. Dat wij opnieuw geboren werden. Heer, wilt u ook uw kinderen deze les blijvend leren? Rechteloos te zijn. Van genade te leven. Van de verdiensten van Christus. U die niet gekomen bent om te dienen. Om gediend te worden. Maar om te dienen. Bedien ons zo deze morgen. Vanuit uw hemels heiligdom. En wilt u ons een zegen schenken. Heer, wat zou het groot zijn. Zo onverdiend. Zo verloren, Heere. Zoveel opstaan kan ons hart zijn. Zo'n trots. Vol eigen gerechtigheid. Heere, wij bidden u. Dat u door uw genade verbreken. Dat de liefde van Christus. En vrije genade mag schitteren. Tegenover een welverdiend oordeel. Heere, wij bidden u. Dat u zijn met de zieken in de gemeente. U kent ze hoofd voor hoofd en hart voor hart. Ook zij die om hen heen staan. Als behandelingen ondergaan worden. Als op uitslagen gewacht wordt. Heer, u kent een ieder van hen. Zij die te maken hebben met chronische ziekte. Wat voor een ander voorbij is. Of een wetenschap geworden is. Is voor hen de ervaring van elke dag. Dat u kracht geven naar kruis. Dat wat psychisch lijden is. U weet het daarvan, Heer. Heer, deze wereld is vol moeite en verdriet. Dat we het dan niet zoeken hier beneden, maar de dingen die boven zijn, zouden zoeken waar Christus is. Om gestorven te zijn aan de wereld en te leven voor u. Heer, wij bidden u voor de inwoners in Venezuela, waar een aardbeving het leven gekost heeft aan zoveel. Heer, u spreekt door al die dingen heen. En Heer, dan is het een bijzonder voorrecht dat wij hier mogen zijn. Wij klagen ook over de warmte. Wij zuchten onder omstandigheden. Het is soms zo wrang als we het vergelijken met hoe anderen leven dagelijks. We bidden u, Heer, voor het volk van Israël in de Oekraïne, andere landen waar oorlog, vervolging en verdrukking is. In al die dingen zien wij dat u komt, Heer. Dat u eenmaal zult komen om te oordelen de levenden en de doden. Heer, dan mag nu het evangelie nog uitgaan. Dan is het nu nog de welaangename tijd, de dag van de zaligheid. Nu de tijd, te midden van alle rampen die over de wereld trekken. Dat we uw hand mogen zien, Heer. Geef het ons, Heer. Wie wijs is, merkt die dingen en geef verstandig acht op zere handelingen. Geef ons er een hart voor, Heer. Om u in uw voorzienige leiding, in uw regering op te merken. Te mediteren wat u daardoor tot ons te zeggen hebt. Met de midden van al die omstandigheden klinkt een boodschap. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en hij drinken. En eenmaal zal dat niet gehoord meer worden. Als u komen zult, dan is het alleen of we gekomen zijn. Of dat we afgebleven zijn. Of we levend zijn gemaakt. Of in de dood gebleven. Of we verloren werden in de beleving. Of verloren bleven. Heere, zegen de prediking die nu nog uit mag gaan. Geef dat we er ernst mee maken. Dat het tot verwondering leidt. Tot waarachtige bekering. Help ons, Heer, en sterk ons. Naar ons lichaam. Maar wij ervaren dat we zwak zijn. Dat we leven van het vocht wat u geeft. De voeding waarmee u ons voedt. Gedenk ons aan ieder, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat u de rijen doorgaan. Harde harten openen en ontsluiten. En inkomen in ons verloren bestaan. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, namens uw kerkraad nog een enkele mededeling. Dinsdag 30 juli is de vergadering met alle besturen in Poortzicht. U bent hartelijk welkom om 8 uur. En woensdag is er om 19:30 een meditatie die wordt voorgelezen. De collecte, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kervordij, de derde voor het gebouwenfonds. En dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. De Heere zegenen ook u en uw gaven. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 25, het derde en het vierde vers. Psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen. Vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En ook het vieren van Psalm 25. Gemeente, met de hulp van de Heere en onder de inwachting van zijn Heilige Geest staan we stil bij Lucas 15, de gelijkenis van de vader en zijn twee zonen. We vragen uw aandacht voor de versen 29 en 30. Lucas 15, vers 29 en 30. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. We staan stil bij de oudste zoon. Drie gedachten. Allereerst hoe hij over zichzelf denkt. Ten tweede hoe hij over zijn vader denkt. En ten derde hoe hij over zijn broer denkt. De oudste zoon, hoe hij over zichzelf denkt. Vers 29, het eerste gedeelte. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. Ten tweede hoe hij over zijn vader denkt. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, omdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. En ten derde hoe hij over zijn broer denkt. Vers 30. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Dus de oudste zoon, hoe hij over zichzelf denkt, over zijn vader en over zijn broer. Het is nacht. Door de straten van de stad wandelt een man. Hij is nieuwsgierig. Op zoek naar Jezus. Overdag durft hij niet. En daarom in de nacht komt hij tot Jezus. Jullie kennen hem wel. Het is Nicodemus. Hij wil van de Heer Jezus onderwijs ontvangen hoe te leven, hoe te handelen en wat de Heer Jezus zoal van de Joodse godsdienst vindt. En dan spreekt de Heer Jezus: verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Verwonder u niet, gemeente, deze middag. U moet wederom geboren worden. Want anders zult u het koninkrijk van God niet ingaan. Tenzij dat u wederom geboren wordt, gij zult het koninkrijk van God niet zien. Bent u wedergeboren? En jij? Ja. Hoe weet ik dat? Hoe denk je over jezelf? Hoe denkt u over God? Hoe denkt u over uw naast? Dan zal ik u zeggen of u wederom geboren bent. Een mens van nature heeft zichzelf hoog staan, God laag en zijn naaste, daar loopt hij overheen. En de Heer Jezus is gekomen om te zoeken het verlorene. En mensen die menen niet verloren te zijn, te laten zien dat ze verloren zijn. En zo doet hij dat ook in deze gelijkenis. Schriftgeleerde fariseeën zijn aan het mopperen, murmureren. Jezus zit binnen in een van de huizen in Galilea en daar eet hij met tollenaren en zondaren. Mensen die Gods geboden hebben overtreden, wat iedereen weet, waar iedereen over kan praten. Die mensen die zitten daar, die zijn gekomen om het woord te horen. Om zijn woord te horen. En buiten dat huis staan mensen mopperen, schriftgeleerde fariseeën. En ze zeggen het, deze ontvangt de zondaars. En hij eet met hen. En dat begrijpen ze niet. Waarom eet hij niet met hen? Zij zijn het toch waardig? Zij onderzoeken de schriften. Zij gaan naar de kerk, als het ware. Maar die hebben alles verwel gezegd. En nu zitten ze daar weer. Weet Jezus het niet, wat ze gedaan hebben? Zij weten het wel. Ze hebben hun goed met de hoeren doorgebracht. Die oudste zoon, dat is het portret van fariseeën en schriftgeleerden. Van een natuurlijk mens. Hij kent zichzelf niet. Ik dien u nu zoveel jaren. Nooit uw gebod overtreden. Hij kent zijn vader niet. Gij hebt mij nooit een bokje gegeven. En zijn broer, daar geeft hij ook niet om. Die zoon van u heeft zijn goed met de hoeren doorgebracht. Het is een bekende gelijkenis die vanmiddag onze aandacht vraagt. Een vader met twee zonen. De jongste zoon, die is weggegaan. Jongens en meisjes, het was op een zekere dag dat hij naar zijn vader ging. En hij hield zijn hand op. Niet om wat te vragen, maar om wat te eisen. Vader, geef mij je deel des goeds dat mij toekomt. En zijn vader deelde het goed, hij heeft hem zijn deel gegeven. Een verrijker verkocht, opklapwaren verkocht, al dat geld gebundeld en daarmee is hij er vandoor gegaan, als het ware. En die oudste zoon, die had het nakijken, minder gereedschap. Hetzelfde werk toen op het bedrijf van zijn vader, het was dan wel allemaal van hem geworden, maar hij heeft met lege ogen die jongste zien gaan. Het is toch wat. Je maakt je vader tot schande. En die broer, die deelt in die schande. Want de jongste die gaat er vandoor. Met die zakken geld die hij dan meeneemt. Naar een vergelegen land. Zo ver bij je vader vandaan als maar mogelijk. Om daar te feesten. Het leven te genieten. Weg bij zijn vader. Dat is geen leven. En u weet hoe het gaat. De Bijbel is daar heel kort over. We zouden er graag meer van weten. Zo zijn wij als mensen. Wat hij er allemaal heeft uitgespookt. Wie zijn vrienden waren. Wat hij gedaan heeft. Maar de Bijbel zegt heel kort, hij heeft alles erdoor gebracht. Levende overdadig. Samenvatting van zijn leven in het vergelegen land, alles erdoor gebracht. Het goed van zijn vader verprutst. En ja, hoe lang gaat dat door? Hè? Hoe lang kun je dat volhouden? Totdat de dood scheiding maakt. Dan is alles op. En dan ben je verloren. Een rechtvaardig oordeel zou het zijn. Maar zover komt het net niet. Bijna. Hij begon gebrek te lijden. Hij ging het zoeken. Hij ging een oplossing zoeken. Hoe kan je dat nou oplossen? Hè? Als je gebrek hebt. Nou, dan moet je dat zelf oplossen. Zo lang mogelijk het zelf proberen. Hij is naar de boeren gegaan in die streek. En hij is bij de varkens gaan weiden. Maar God zat hem tegen. God zat hem op de hielen. In zijn heilige recht sneed hij alle wegen af. Hij kon het nergens meer vinden. Zelfs bij de varkens niet. Niemand gaf hem dien. Geen mens gaf nog om hem. Alleen zijn vader. En dan wordt hij wakker. Hij komt tot zichzelf. Om zonde. Honger. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Toen werd zijn verstand verlicht. Hij dacht aan zijn vader. Ja, aan vader heeft hij al meer gedacht. Wegwezen daar. Die gunt hem niets. Nou, hij had wel alles meegekregen. Hier komt hij tot zichzelf. Hij wordt wakker. Hij wordt opnieuw geboren. Hij gaat de waarheid spreken. Ongelooflijk. Hij zegt het. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Bij mijn vader is overvloed van brood. En hier in dat vergelegen land, ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Wat een wonder. Nooit gedacht. Maar vastbesloten een hartelijke bekering, omwending. En hij gaat. Hij aarzelt niet, hij dupt niet. Hij zal erover nagedacht hebben wat hij moest gaan zeggen. En hij weet wat hij gaat zeggen. Vader, ik heb gezondigd. Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan komt hij thuis, bijna thuis. Zijn tred wordt langzamer als het ware. Hij dolt daar. En dan staat de vader op de uitkijk. En hij ziet daar zijn zoon. Wat een gezicht. Hoe die wegging en hoe die thuis komt. Hoe die weggegaan is, weggelopen is en hoe die nou thuis komt. Berooid, arm, hij heeft helemaal niks meer. Hij stinkt naar de varkens. Alles verprutst, verzondigd, verbeurd. En vader die valt hem in de armen. Hij drukt hem tegen zich aan en hij zegt dat tegen zijn knechten. Brengt hij voort het gemeste kalf. Schoenen aan de voeten, een ring aan de hand. Alles ligt klaar voor de jongen. Had hij niet gedacht, denk ik. Hij wilde het zeggen, maak mij maar een huurling. Maar de vader heeft alles klaar liggen. Hij bewijst hem genade. Brengt dat gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. En dan zitten daar de hoeren en de tollenaren bij Jezus aan tafel. En ze horen het aan, zo was je leven, je was dood, je bent weer levend geworden. Het was veel erger dan je had gedacht. Je hebt niet alleen gezondigd. Maar je was dood. Van God vervreemd. Verloren. Verloren. Maar u bent gevonden. Ik heb u gezocht. Ik heb u getrokken. Koorden van liefde. En dan zitten ze daar aan tafel. En dan daalt de zon buiten. De tweede zoon, de oudste, die komt in beeld. Die andere zoon. Op weg naar huis, zoals elke dag. Hij is in het veld geweest om te werken. Al de jaren dat zijn broeder in het vergelegen land was en alles het doorgebracht heeft, heeft hij gewerkt. Zoveel jaren is hij bezig geweest en hij komt nou thuis. En dan hoort hij muziek en denkt, wat is hier aan de hand? Muziek. Het was toch droefheid thuis? Gemis. Muziek, hij vertrouwt het niet. Een beetje argwanend, wat is hier aan de hand? Een vreugde die hij niet kent. En hij laat een van die knechten navraag doen, wat is er aan de hand? En die knecht die komt daar hem toe en uitbundig vertelt hij het helemaal verheugd, blij dat uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemiste kalf geslacht. Uw broer, uw vader, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar het gezicht van de oudste betrekt. Het wordt strak. Het gemeste kalf. Waar hij zo lang aan gewerkt heeft. Wellicht. Hij wordt toornig. En wil niet naar binnen gaan. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Nou, dan blijf je buiten. Dan ben je toch als vader uitgepraat en zegt, dan blijf je maar buiten joh. Als jij niet mee wil doen, dan doe je niet mee. Dat zou wel terecht zijn, hè? Dat zullen we nog wel horen. Maar de deur gaat open voor de tweede keer. Nu niet voor de jongste, maar nu voor de oudste zoon. En er komt een eerbiedwaardige vader aan. En hij buigt En hij bad. Zie het voor je. Zo'n grote man. Vier, sterk. Al die jaren aan het werk voor zijn vader. En dan een vader die buigt. Die smeekt. Kom. En dan klinkt het boos. Dan zijn we bij onze tekst. Doch hij antwoordende zeide tot de vader. Tegenover die genadige vader die hem bidt. Hij antwoordt en hij zegt. Ik dien u nu zoveel jaren. En heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven. Omdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Dat hadden die toehoorders niet verwacht, denk ik. Fariseeën en schriftgeleerden die hadden al gedacht. Die gaat de deur open. En dan komt er iemand naar buiten stormen met de wet. Je naaste zou je lief hebben. En zo tegen je vader spreken. Wie denk je wanneer dat je bent? Maar deze vader niet. En hij bad hem. Dat is lastig. Dat is onwennig. Als je je heel anders je vader voorstelt. En hij is ineens zo liefelijk bewogen. Terwijl je denkt dat ze bij hem wet en regel en gebod. Je moet het verdienen. Hij kan er niet mee overweg met deze vader. Hij weet niet wat hij ermee aan moet. En hij gaat er dan tegenin. Doch hij antwoordde en zeide tot de vader. Doch hij. Tegenspreek. Niet tegen het oordeel. Tegen de genade. Het oordeel begrijpt hij. Maar genade dat kent hij niet. Zo denkt hij niet. Hij is niet opnieuw geboren. Tegenspreken, dat is een mens. Een kerkmens. Die weet met geen nade geen weg. Hij is niet verloren. Hij kan niet van dat gemeste kalf eten. Hij wil het bokje verdienen. Al die jaren. Als een Jona. Die het zei, ik wist wel dat u genadig was. En daar boos om was. Al was Jona een kind van de Heere. Maar die menselijke natuur, die droeg hij nog steeds om wat we hier zien verkondigd worden. Hij zeide, doch hij antwoordende zeide tot de vader. Niet tot zijn vader. Dat was hij wel. Maar zo spreekt hij niet. Hij zegt niet met de jongste zoon, vader, ik heb gezondigd als u zo voor me staat. Wie ben ik? In mijn hoogmoedig bestaan dat ik hier sta voor u. En dat u nota bene naar buiten komt om mij te bidden, vader, ik heb gezondigd. Zegt dat niet, het komt niet over zijn lippen. Hij spreekt misschien wel over God in het algemeen. Een God die regeert, een God die leiding geeft. Maar vader... Doch hij antwoordde en zeide tot de vader. Zie ik. Waarvan denkt hij vanuit zichzelf. Zie ik. Zie mij hier staan. Trots eigen gerechtigheid. Als de fariseer die de tempel binnenging. En die het zei. Hey, ik dank u dat ik niet ben. Als al die andere mens. En ook niet als die tollenaar daar. Ik dien u. Is dat zo? Dient hij zijn vader? Met deze houding? Hij denkt van wel. Op het veld aan het werk geweest. Ik dien u. Dat was een godsdienst. Ja, maar... De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om iets kwijt te kunnen aan je. Dat begrijp ik niet. Je moet toch bidden en aalmoezen geven en naar kerk gaan. God dienen. En wie weet, als je dan lang gediend hebt, komt het een keer. Dat heb ik hier genoeg gedaan. Ik dien u al zoveel jaren en ik wacht op het bokje. Ik heb het nog niet gekregen, maar ik dien u. Hoe anders spreekt die oudste zoon? Hè? Niet vader, ik heb gezondigd, maar vader, nee, niet vader. Zie, ik dien u. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. U moet met uzelf bekendgemaakt worden. Deze oudste zoon, die zegt het zelfs en heb nooit uw gebod overtreden. Dat is wel heel bijzonder, hè? Zou het waar zijn? Zou er een zoon hier in Montfort zijn of in heel de wereld zijn die kan zeggen tegen zijn vader, zijn aardse vader, ik heb nooit uw gebod overtreden. Dat geloof ik niet. Nooit uw gebod overtreden. De apostel Paulus, die dacht er wel gelijk over ongeveer. Hij was ook God aan het dienen, de uitnemendste in zijn geslacht. Niemand kon zich meten aan zijn godsdienst. Strak in het zwart, netjes in de kerk, door de week, altijd, overal. Hij was er. Je mist hem niet, je kon er een voorbeeld aan nemen. Ik dien u nu al zoveel jaren. En dan geef ik een karikatuur, dat weet ik. En daar ben ik helemaal niet op tegen, dat begrijpt u ook. Maar de houding daarachter, daar de vinger bij leggen bij de apostel Paulus. En hij dacht, die wet, dienen van God, dat is van mijn kant naar God toe. Maar andersom, dat de Zoon des mensen gekomen is om te dienen, begreep hij niet, begreep hij niet. Hij wist er zich geen raad mee, totdat de wet kwam, die niet alleen zei, u moet dit of u moet dat. Maar uit uw hart komen voort, hoererij, je overspelerij, ontuchtigheden, in je gedachten leven die scheldwoorden, dat minachten van je naaste. Waarbij die ander eruit komt, dat zit bij jou van binnen. Toen ben ik gestorven, zegt hij. Toen was het niet meer, zie, ik dien u al zoveel jaren. Maar toen stierf ik, dat ik ging eraan. En toen werd het, hij dient mij al zoveel jaren. En ik heb geen enkel gebod gehouden. Ik heb ze allen overtreden en ik ben er nog steeds toe geneigd. Verloren, verloren. Dood in zonde, in misdaden. Opnieuw geboren. Deze oudste zoon kan niet naar binnen. Hij zou het feest bederven. Als je zo'n zoon thuis krijgt die chagrijnig is, die vol verwijten zit, naar u, naar andere kinderen toe, en ze zouden aan tafel aanschuiven, nou zou dat heel de stemming zakken. Dat heb je wel eens thuis. Dus de eentje chagrijnig en de andere lijden eronder. Nou, dat is eigenlijk ook wat die fariseeën en schriftgeleerden nog proberen te doen in de gemeente van Israël in die dagen. Ze proberen nog dat genadewerk van God tegen te houden. En de stemming te laten zakken dat deze ontvangt de zondaars en eet met hen, dat moet naar beneden. Hij, zij, die oudste en die fariseeën en schriftgeleerden, die sluiten zichzelf uit. Ze bukken niet, ze kunnen niet naar binnen. Die vader op de knieën, en zij vier overeind. Je moet bukken. Om van genade brood te eten moet je bukken. En omgekeerd worden. En zo schildert de Heer Jezus hier een natuurlijk mens. Een kerkmens. In die oudste zoon. Die zichzelf niet kent. Wat die oudste zoon nodig heeft. Is wat de jongste ontving. Tot zichzelf gekomen zijnde. Wakker worden. Ontwaakt gij die slaapt. Denk je nu echt dat het zo is? Ik dien u zoveel jaren. En u hebt nooit wat gegeven. Hij staat buiten, niet van verre, en toch wel. In zichzelf zo rijk. Hij zocht bij de kruispaal. Geen veilige wijk. Wat moest hij daar doen? Genade? Ik dien u. En gij weet niet dat gij zijt ellendig. En jammerlijk. En arm. En blind en naakt. Al zeg je dat je rijk en verrijkt bent. Dat je God al zoveel jaren dient. Staat buiten. Verloren. Hebt u uzelf zo leren kennen. In dit bestaan. Dat je dat hier van binnen omdraagt. Zie ik. Want we preken wel dat we rechteloos worden. Maar je moet maar rechteloos zijn. Dat is er heel wat gebeurd in je leven. Dan ben je van dood levend gemaakt. Rechteloos, arm, blind te zijn, verloren te zijn. Gebrek te lijden. Honger te krijgen op sterven naar dood. Een rechtvaardig oordeel tegemoet. En dan misschien probeer je het wel te gaan werken. Niet als die jongste zoon bij de zwijnen. Of om nog in de wereld nog wat te zoeken. Of dat toch niet nog een vreugde is. Verstopt nog ergens. Misschien heel miniem. Maar als die oudste zoon nog hard te werken. Dat de vader je toch zal zien dat je het waard bent om zijn zoon genoemd te worden. Werken, werken. Wat moet die jongen doen? Hij moet niet nog meer verdienen. Dat denk je misschien wel, hè? Ik ben al onderweg. En ik moet nog iets meer doen. Nog iets meer dienen, nog iets trouwer worden. En dan, bokje. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij die moet opnieuw geboren worden, omgekeerd worden. Ik dien u, dat het ondersteboven gaat. U dient mij al zoveel jaren. En ik heb nooit uw gebod onderhouden. Geen dag. Waar heb ik het aan verdiend? Waar heb ik het aan verdiend? En hij bad hem. Hoe hij over zichzelf denkt. Hoe hij over zijn vader denkt. Onze tweede gedachte. Hij heeft zichzelf dus heel hoog staan. Als zijn vader niet. Hij zegt tegen zijn vader. Gij hebt mij nooit een bokje gegeven. U geeft me niks. Zelfs geen bokje. Toch niet zoveel. Gemest kalf, ja, dat is het hoogtepunt. Bokje. Ja. Zelfs dat hebt u niet voor mij overgehaald. Als je wat ouder wordt en de Heere geeft kinderzegen, dan ga je terugdenken aan je eigen opvoeding. Hoe je ouders met je omgingen. En wat je thuis alweer niet deed en niet deed. En dan was het thuis heel vanzelfsprekend dat er was in de kast lag. Als dat niet zo was, dan had je commentaar. Dat het eten gekookt werd, als het niet lekker was, dan kreeg je moeder commentaar. Het was heel vanzelfsprekend dat je vader je opving, dat hij op je wachtte. En ja, als je dan moest stofzuigen, dan was het al best wel veel. Als je de vader een keer deed, dan moest die ouders toch wel heel blij met je zijn. Dan overdrijf ik wat, maar zo gaat het dan, hè. En als je een ouder wordt, dan denk je geen terug. Dan denk je, wat hebben ze veel gedaan voor me? Dan kun je niet dankbaar genoeg. Als je in goede, gezonde omstandigheden groot mocht worden. Een groot voorrecht als het zo was. Nou, deze oudste zoon zou je kunnen vergelijken met een beetje dwarse tiener. Die thuis komt en uitzat tegenover zijn vader. Gij hebt mij nooit een bokje gegeven en ik ben altijd goed voor u. Ik help u altijd. Ik dien u al zoveel jaren. En het minste krijg ik niet. Dus hij verwijt zijn vader. In plaats van dat hij zegt, ik mag al zo lang bij u wonen. En bij u leven. Ik heb nooit iets tekort gekomen. Ziet hij op wat hij mist. Of wat hij denkt te missen. Binnen is het feest. Ik schilder het zo wat voor u. Als een schilderij. Hoe zou je dat maken? Tafel. Een lege stoel voor die oudste. Een stoel voor die jongste zoon waar hij zit. Een kostelijke kleding. Ik kan niet meer zien dat hij alles er doorgebracht heeft. Alles is weggewerkt. Een ring heeft hij weer aan. als je de schoenen zou kunnen zien, schoenen aan de voeten. Het gemeste kalf, vreugde, muziek. En dan daarbuiten staat die oudste zoon. Met toornige ogen kijkt hij zijn vader aan, kijkt hij op zijn vader neer. En hij zegt dat tegen zijn vader, zie ik, gij hebt mij nooit een bokje gegeven. Nou, je zoon wat, vindt u niet? Hoe onterecht dat je zo thuis komt. Ben je nou zo blind? Ben je nou zo hard? Ben je nou zo diep gevallen dat een puber wel eens zo'n bui heeft? Dan zeg je dat hoort bij de leeftijd. Maar deze zoon die al zo oud geworden is. Vader, ik wil een bokje hebben. En dan zou ik graag een keer vrolijk zijn met mijn vrienden. Fariseeën en schriftgeleerden murmureren. Zij willen vrolijk zijn, maar ze zijn het niet. Ze mopperen. Ze willen vrolijk zijn met hun vrienden, Fariseeën en schriftgeleerden. Als Jezus zich ook zich een beetje aan hen aanpast, dan kan hij er ook bij. Dan is dat een gunning aan hem om bij zulke hoge heren om te gaan. Zij willen vreugde zonder God, zonder tollenaren, de schriftgeleerden, zonder Jezus Christus, de vader van de gelijkenis. Zonder hun broer, tollenaren en zondaren van hetzelfde huisgezin, buitensluit. Gij, een verwijt, nooit een bokje gegeven. Nou, zo ken ik vader niet. Klopt ook van geen kant. Want in het 12e vers hebben we gelezen, als de jongste vraagt hè, om het goed. Vader, geef mij een deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. Alles wat niet opgemaakt was door de jongste, was van de oudste. Dus hij had niet een bokje gekregen, hij had alles gekregen. Had er weliswaar niks mee gedaan. Dat is wat anders. Had alles gekregen. Hij dacht dat hij er nog moest voor werken. Om het te gebruiken. Hij hoefde er niet voor te werken. Het was hem gegeven. Kind, al het mijne is uw. U hebt er niets mee gedaan. Met dat bokje. Met mijn vrienden vrolijk zijn. Dat wilde hij. Want hij was niet vrolijk. De jongste zoon, toen hij weggereisd was. Was niet vrolijk. Daar lees je niet van. Daar lees je pas van als hij thuis komt, aan de maaltijd mag deelnemen, dat de vader zegt, laat ons eten en vrolijk zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar in de wereld heeft hij geen vrolijkheid gevonden. Niet de Bijbelse vreugde. En die oudste zoon in de godsdienst heeft hij geen vreugde gevonden. Niet de Bijbelse vreugde. Hij wilde vrolijk zijn zonder vader en zonder zijn broer, zonder genade. Maar op grond van zijn werkjubileum, dat hij al zoveel jaren God gediend had, zijn vader gediend had, voor zijn eigen gerechtigheid, is geen vreugde. Met mijn vrienden vrolijk zijn. Nou, kunt je misschien wat bij voorstellen, jongelui. Ik weet niet hoe het hier is, een verjaardagje, een feestje. Krijg je bier erbij. Misschien muziek aan. Ik hoop dat pa niet binnenkomt. Want het kratje is nog een kratje meer geworden. En de muziek is ook niet naar zijn smaak. Laten we die er maar buiten houden. Nou, ik kan me voorstellen dat je hier niet zit te wachten. Misschien dat je vader erbij zit. Maar wel de vraag, kan je vader erbij zijn? Als je om het hoekje kijkt. Kan de Heer erbij zijn? Bij onze verjaardag. Al zijn ze zonder alcohol en zonder wereldse muziek. Maar dan misschien vol eigen gerechtigheid en roddel. Hij wilde vrolijk zijn zonder vader, zonder zijn broer. En zo schildert de Heer Jezus een mens die de goedheid van God miskent. die zegt: ik heb nooit wat gehad. Zoals het in het paradijs begonnen is, nadat God al die goede gaven had gegeven, toen ging de mensen vandoor en heeft een eis geëist om dat goed. En toen heeft hij gezegd tegen God: de vrouw die gij mij gegeven heeft, die heeft gegeven. Het is uiteindelijk niet de schuld van de vrouw, maar het is Gods schuld. Gij hebt mij nooit een bokje gegeven. Hij miskent de goedheid van God. Hij heeft er geen oog voor, geen hart voor. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij moet opnieuw geboren worden. U bent verloren, blind voor uw eigen verlorenheid, voor Gods onmetelijke goedheid. U bent als Israël in de woestijn, klagen, klagen, klagen. En ik begrijp het heel goed, hè. Als het zo heet is buiten, als een mopper, als je geen water hebt, als je kinderen geen water kunt geven. Ze walgden ook nog van het brood. Toen heeft God ze met zichzelf bekend gemaakt, met dat boze, listige hart, dat opstandige hart. Veracht gij de goede tierenheid van God? Ja, zo één ben ik. God die me al zoveel jaren heeft gediend, ik heb er geen acht op geslagen. Ik dacht dat ik wat verdiende, wat waardig was. God dient de mens. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12. God dient jou. Heb je eten, drinken, kleding, school, werk. God dient jou. Dag in, dag uit. De adem die we ademen. God dient ons al zoveel jaren. Met welk doel? Ten einde dat de mens hem dienen. Daarom draagt hij ons tot dusver. Dat we hoge en goede gedachten van God hebben en krijgen. Zoveel gegeven, jongen. Al het mijne is uwe. God heeft het geschonken. Wat hebben we ermee gedaan? Heb je nou het recht om God te verwijten? Heer, u gunt me geen bekering. U gunt me geen geloof. U gunt me geen vergeving. Al het mijne is uwe. Kijk eens naar uw doop. Wat is, heeft God niet rijk gesproken daarin? Alles ons toegeschonken, verbondsgewijze. Wat hebben we ermee gedaan? Zijn we als deze zoon? Gij hebt me nooit. Dat is uw bestaan. Dat je ontdekt: Heer, u dient mij al zoveel jaren. Dat het nou precies andersom is. Dat deze vader naar buiten komt. Dat hij hem bidt. En dat hij het zegt: kind. Hij zei tegen zijn vader: geen vader. Vader zegt tegen hem: kind, gij zijt altijd bij mij. Nooit gewaardeerd. Hij was een knecht, geen zoon. Althans, zo gedroeg hij zich. Kind, al het mijn is uwe. Ze zien wat de Heere geeft. En hoe hij nu ook weer deze man tegemoet treedt. Hoe de vader naar zijn zoon toekomt. Gods geduld. Leeft u daarvan? Als uw portret getekend is en de vader getekend wordt, leeft u van die vader. En hij bad hem. Want God de Vader heeft zijn zoon naar de wereld gezonden. Om zondaren te bekeren. En mensen die hoog staan te vernederen. Dat er ruimte komt voor genade. Dat ze een voorwerp worden van genade alleen. Dat hij het uitroept: Vader, ik heb gezonden. Dat is nou het hele doel van die gelijkenissen. Dat de Heere zijn hart vernieuwen wil. En ook voor een prediking deze middag. Dat de Heer ons hart vernieuwt. En dat je het met die oudste zoon of met de jongste zoon gaat zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben die oudste zoon. Ik ben maar bezig om mensen uit te sluiten. Om genade geen genade te maken. Om het een werk te laten zijn. Genade verbond, daar weet ik geen raad mee. Maar werken, dat kan hij nog wel. Tenminste, dat denk ik. God geven dat u uzelf doodwerkt, zoals ze dat zeiden. En dan in de zin dat we leren dat we geestelijk gestorven zijn. Sterven aan onszelf. God zoekt in te sluiten. Deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen. Jongens en meisjes, het is een bekende gelijkenis, je kent hem wel. Hè? Voor jullie ook een les. Je hebt vast wel vrienden, of niet? Mogen die op je feestje komen? Denk het wel, hè. Als je jarig bent, misschien geen gemest kalf, maar je bent jarig. Taart heeft je moeder gemaakt. Je feest vieren en dan mogen je vrienden komen. Misschien moet je ook eens denken aan een ander kind uit de straat. Wat je klas die weinig verjaardagen heeft. Dat die ook mag komen. Met mijn vrienden vrolijk zijn. Ook met iemand die misschien wel lelijk heeft gedaan. Misschien wat je wel zegt een vijand. Nou, je hebt geen vijanden, denk ik. Hè? Maar dat was voor deze fariseeën en schriftgeleerden heel moeilijk. Tollenaren en zondaren, dat ze ook op het feest mochten komen. En als die komt, blijf ik buiten. Dan ga ik niet naar binnen. Niet goed, hè. De gemeente, dat zegt ook ons iets. Ik weet niet hoe het in de gemeente is en hoe het ligt. Maar weet de gemeente, die spreekt over mijn vrienden. Als je zegt, dit deel, dat zijn de vrienden van elkaar. Of dat deel, vrienden van elkaar. Dit deel, vrienden van elkaar. Die zijn even rechtzinnig, even degelijk. Mijn vrienden, en we sluiten anderen uit. Die God in zijn gemeente heeft gebracht, zet u er zo uit. Ze spreken niet hetzelfde, ze denken niet hetzelfde. En dat bedoel ik niet in de zin van Psalm 119, een vriend, een metgezel, die allen die uw naam ontmoedig vrezen. Maar de vrienden in dit verband, mijn vrienden, zo kan het in de kerk ook zijn. Dat we een kerkje gaan maken in de kerk. Dit zijn mijn vrienden en die niet. Wat zijn we dan trots, hè? Van de goede richting, van het goede segment, wij zijn het. En anderen duwen we naar beneden. Kun je geen zorgen maken om de kerk, jawel. Maar begin dan maar met uzelf, met uw gemeente. Zorgen die kun je maken, zeker. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Zorgen om de trots, de hoogmoed, die er in ons hart leeft. Hoe hij over zijn vader denkt. En hoe hij over zijn broer denkt. Onze derde gedachte nog. Want ja, ik kan die oudste wel begrijpen. Eigenlijk nog veel beter dan die jongste zoon. Je zou maar zo'n broer hebben. Die dan inderdaad die verrijker heeft verkocht en die trekker heeft verkocht. En alles moest eruit en je blijft achter en hij is weggegaan. Hij heeft het alles doorgebracht. En dan komt hij thuis en zit hij notabene daar aan tafel. Heeft hij het gemeste kalf en jij al die jaren aan het werk. Die broer is een eerover van de vader. Hoe zullen ze over zijn hem gesproken hebben over die vader daar in dat land? Die heeft zijn zoon ook niet in het gereel. Die gaat de notabene vandoor. Hij wenst zijn vader ten diepste dood. Hij heeft de eer van zijn vader geroofd. En de eer van de familie, de eer van die broer. En zo gaat dat dan, hè, als je, nou, je wordt erop aangekeken. Ja, dat is familie van. Zo moet dat natuurlijk niet, maar zo gaat dat dan wel. Je zou maar zo'n broer hebben. Kan er binnen de familie veel aan de hand zijn? Wat zijn we gezegend als de verhoudingen goed zijn? En ook dat weet ik hiervan niet, maar ik weet wel, u bent ook een gemeente buiten het paradijs. En in die zin zal het nergens zoveel anders zijn. En nou is hier een gezin, dat is, nou je zou zeggen, de vader is toch niks te verwijten. Die jongste, die is weggegaan. En toch? Het probleem ligt inderdaad niet bij vader. De oorzaak ligt inderdaad ook niet bij die jongste zoon. Die zou die kunnen spreken en kunnen vertellen hoe is het nou gegaan, hoe ben je daar nou gekomen. Maar er wordt overgepraat en niet meegepraat. Hoe ben je nou daar binnen gekomen? Wie heb je nou daar binnen gebracht? Dat wist hij wel hoor. Ik was dood en ben opgezocht. Ik was blind en ben niet mag ik zien. Ik heb alles verzondigd en ik heb alles teruggekregen. Wist hij wel. Wordt niet naar gevraagd. Hij kijkt naar zijn broer vanuit de hoogte. Wat is het probleem van deze oudste zoon, zijn trots? Niet zijn vader, niet zijn broer, maar zijn hoogmoedig bestaan. Was hij daarin ontdekt, had hij niet zo gesproken of wel? Was hij niet zo thuisgekomen? Sprak hij niet zo over zijn naast? Als hij nou aan zichzelf ontdekt was en daarbij gebleven was, dan had hij anders gepraat, zou het niet. Had hij zich verwonderd. De knecht was gekomen bij hem. Toen hij argwanend dichterbij kwam. En die knecht had het gezegd. Uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. En nu staat vader daar buiten en hij valt uit. Die zoon van u heeft uw goed met de hoeren doorgebracht. Dus eigenlijk is dat weer een verwijt niet aan zijn broer, maar aan vader. Er staat in het Grieks heel nadrukkelijk, die zoon van u, die zoon. Hij zegt niet mijn broer, hij zegt niet uw zoon, maar die zoon van u. Hier staat het, als deze uw zoon. Nee, je mag het dus zo lezen, die zoon van u, maar als die zoon van u gekomen is, die zoon van u. Dat gaat door merg en benen. Als je als ouder zo iemand voor de deur krijgt. En die zegt, die zoon van u. Oh nee, wat nou? Wat nou? Dat gaat hij zelf aan. Als je zelf wat gedaan hebt, dan is het erg. Maar als je kinderen wat doen, dat oh. Die zoon van u. Maar. Als deze uw zoon gekomen is. Maar. Die zoon van u. Hij, kijkt, hij is meer dan die zoon. Meer dan de jongst. En u bent daarop aanspreekbaar. Op het gedrag van uw zoon. Die zoon van u. Heeft uw goed met de hoeren doorgebracht. Uw goed. U heeft hem alles gegeven. Of dat deel wat hem toekwam. En hij heeft al uw goed erdoor gejaagd. En daarin ligt de oudste zoon geen letter. Het is helemaal waar. Hij heeft inderdaad alles erdoor gebracht. En de jongste zoon kan er niks tegen inbrengen. En geeft hem ook groot. Gelijk, hè? Het is waar. Het is helemaal waar. Of het met de hoeren is geweest, dat weten we niet. Maar ja, de zonde van een ander kun je altijd wat mooier maken, wat erger maken, wat groter maken. Dat is niet zo moeilijk. Dat doen we liever dan onze eigen zonde groot maken. Die verkleinen we liever. En die denkt van, ja, ik ben nog niet zoals hij of zij. Heeft u goed met de hoeren doorgebracht? Nou, als die gelijk heeft, dan gaat het inderdaad wel snel. Als je naar de hoeren gaat, dat kost veel geld. En als je dat dan luidt, van het een komt het ander, zo gaat dat dan. En je bent zo een heel vermogen kwijt. En misschien ben je niet letterlijk geweest. Maar waar die oudste of die jongste zoon geweest is, heeft die oudste over gefantaseerd. Dat is eerlijker. Onkuisheid kost een hoop. Aan geld. Aan gezondheid. Dan kun je depressief zijn. Je verantwoordelijkheid niet meer nemen als je opgaat in onkuisheid. Dan kost het relaties. Heb je het er allemaal voor over? Heb je het er allemaal voor over? Dat je dit kijkt en dat je daar naartoe gaat. Het kost het veel. Hij weet wel wat het is. Hè? Uw goed met hoeren doorgebracht. Uw goed. Heeft er alles doorgebracht. En dan komt het. Zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Notabene. Voor hem. Voor zo een. Het gemeste kalf. En dan in zijn hart, dan denkt hij natuurlijk, dat was eigenlijk voor mij bedoeld. Daar heb ik veel meer recht op dan hij. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij moet opnieuw geboren worden, van dezelfde lap gescheurd. Hij verdient het niet. Deze oudste zoon rekent niet naar genade, dat begrijpt u niet. Genade is zo moeilijk. Daar moet je opnieuw geboren voor worden om genade te verstaan. Daar kan een mens niet mee rekenen. Dat zit niet in zijn natuur meer. We zijn zo diep gevallen. Genade is. Dan moet je steeds weer geleerd worden. Als een rechteloos, als een verloren mens. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben die oudste zoon. Zit hier van binnen. Wij kijken op onze naaste neer. Op onze broer, op onze zus, op onze vader. Mensen om ons heen. Als ik er was geweest, had ik zus gedaan, had ik zo gedaan of niet. Maar de Heer zegt, ik wil barmhartigheid naar de naast. Geen offers, geen godsdienst zonder meer. Wie is me naast? En Jezus laat hen in de spiegel kijken. De barmhartige Samaritaan. Die man die neergeslagen wordt onderweg. En dan komt eerst de priester voorbij. En dan komt de leviet voorbij. En dan een Samaritaan. En die ontfermt zich over het verlorene. Wat die priester niet deed. Farizeeën en schriftgeleerden die ontfermen zich niet over hun naast. Tollenaren en zondaren. Ze kennen geen naastenliefde. Een natuurlijk mens is geneigd God en zijn naaste te haten. Dat zit hier. Weet u het? Je kunt mooie toespraken horen. Lief zijn voor elkaar. Kersttoespraak. Koningsdag een toespraak. Lief zijn voor elkaar, heb je naaste lief. Maar de Bijbel zegt, u haat uw naaste. Je kunt wel lief doen, maar dat zit er niet in. Tenzij dat een mens wederom geboren wordt, dat hij omgekeerd wordt. Dan ga ik om ik te onderstaan. Dan is het wat hier nou gebeurt. Deze oudste die staat buiten. Ja, op de drempel. Bijna binnen, maar hij staat buiten. Waarom? Hij wil niet. Hij is toornig. Hij kijkt neer op zijn vader, hij kijkt neer op zijn broer. En hij kijkt diep naar zichzelf. Ja, een beetje dan. Bedriegelijk. Arglistig is het hart. Dodelijk, wie zal het kennen? Gemeente, hoe kijken wij naar anderen? Hoe zijn onze verhoudingen in de familie? Die kunnen heel schrijnend zijn, ik weet het. En er kan heel veel reden toe zijn tot verwijdering. Maar van harte hoop ik dat u vernederd wordt. Dat je niet op een ander neerkijkt, maar dat je zelf in het stof ligt. En dat je zegt, vader, ik heb gezondigd. Niet mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Onderzoek u zelf. Hoe spreken wij over onze naast? Ik had het net over een verjaardagsfeest. Wat zeggen we daar over de ander? Breiden we het uit, vullen we het in, weten we het beter? Zonder het na te vragen. De Heer Jezus is gekomen. Als je dan terugkijkt, komt hij naar buiten en bad hem. En wat er dan op volgt, hoe die zoon is, dat wist uw vader wel. Had hij al die jaren gezien. En ging jongen, wat beter allemaal aan doen. In het ambt, achter het orgel, in de kerk, wat beter allemaal aan het doen. Zou die vader niet verdriet hebben gehad van die oudste zoon. Hij gunde zichzelf niks. Hij was alleen maar aan het werken van genade. Die vader heeft een zorg om zijn jongste, om de oudste zoon. Kind, al het mijn is uw. Gemeente, wij begonnen met die vraag. Bent u wederom geboren? Hoe weet ik dat? Vertel maar hoe je over jezelf denkt. Bent u een verloren mens? Maar het een wonder zou zijn als God genade bewees. Een eeuwig wonder. Die de dood verdiend heeft. En die bij tijden en ogenblikken wel eens vrees voor eeuwig om te komen. Naar recht. Bent u wederom geboren? Hoe denkt u over God? Spreekt u in algemene termen? Of is daar liefde in je hart uitgestort? Vader, ik heb gezondigd. Die God die zijn zoon zond. Om het verlorene te zoeken. Om dode zondaren levend te maken. En hoe denk je over je naast? En hoe spreek je daarover? Dan zal ik u zeggen of u wederom geboren bent. Ik dien u. Nu zoveel jaren. Wat een wonder. In de kerk te mogen zijn, van zondag tot zondag. Om hier te zitten genade op genade te ontvangen. Ik dien u al zoveel jaren. Dat is nou Gods liefste werk. Kan niet wat kwijt. Wordt u steeds weer een voorwerp van genade door Gods geest. Aan u zelf ontdekt. Dat ook moedige bestaan. Sinds heeft mijn hart voor hovendij gevreesd. Ik kan er niet tegenop. Het kleedt zo aan je. Maar dan ga je de preeksel op. Kan de preeksel mij afgaan. Dat ik dien u zoveel jaren. Heer, waarom dan dit en waarom dan dat. Dat is allemaal bevindelijke. Dit is ons leven. Dit wordt bevonden. Die oudste, die jongste zoon zegt, nou dat is zo ver van af. Dat leven, nee. Het heeft me nooit zo getrokken. Maar die oudste, oh, dat draag ik bij me mee. En hij bad hem, ik dien u zoveel jaren. En ik ga de eeuwigheid ermee door. Want ik heb mijn zoon gezonden. Alles volbracht. God zond zijn zoon in de wereld om te zoeken. En zalig te maken. Dat verloren was. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 139. Het 12e en het 14e vers. 139 vers 12. Stel hun nog hoogmoed. Perk en paal. Zij snoden u. Zij honen u door snode taal. En wat er verder volgt ook in het 14e vers van Psalm 139. Laten we bidden en dank. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. Mocht het zijn geworden, Heer, onder de prediking. Het zijn toch geen vreemde dingen voor een mens dit te horen. Kon het zijn van harte te horen. Dat uw geest ons met onszelf bekend maakt. Wij weten het zo veel beter dan u zo vaak, Heer. We kunnen nakijken op onze naasten. En onszelf verhef, wie zijn wij, Heer? Wat hebben er weinig reden toe? Maar veel meer om uit te roepen, Vader, ik heb gezondigd. O Heer, stort uw liefde uit in ons hart. Liefde tot u. Liefde tot onze naasten, bewogenheid. Heer, we mochten het zien, een biddende Vader. En hij bad hem. Heer, dan is er genade. Maar dan wel als een rechterloze. Wel in de weg van bukken. Van de gelijk worden aan de grootste van de zondaren. Heere, zou het willen doen. Wij vechten het tegen, ons bestaan komt er tegenop. Verwondert u niet, zo klonk het meermaals, dat u wederom geboren moet worden. Doe het, Heere, bij u vandaan. Ter ere van uw naam, omdat ook voor een oudste zoon zal gelden, deze mijn zoon was dood. En is weer levend geworden, hij was verloren en hij is gevonden. Heer, heb dank voor wat u gaf. Wilt u de gemeente gedenken, haar herder en leraar, het gezin, wilt u met hen zijn, Heer, in deze gemeente. Heer, dat bidden we van u, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 119, het 36e vers, 119, vers 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. 119, vers 36. Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer, die wij in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.